Zijn. Voor degene die nog in de hal staan, kom erbij. Ik heb gezien dat er al best wel wat vragen opgegeven zijn via steljevraag.ek. Dank daarvoor. Misschien heb je ook wel een vraag die je straks live wil stellen. Daar komt ook de mogelijkheid voor. Tegelijk is er ook nog best wel wat ruimte voor nog wat extra vragen. Dus heb je nog een vraag, twijfel niet om hem te stellen live of alsnog even via steljevraag.ek. We gaan een heel mooi lied zingen. En ik had voor de avond een gesprekje met een zuster. En toen hadden we het met elkaar over dat je soms liederen hebt die helemaal niet over jezelf gaan, maar alleen maar over God of over Jezus. En dat dat soms heel bevrijdend kan zijn. Om even je blik helemaal te richten op God en op Jezus. En even niet meer aan jezelf te denken. Nou, we gaan een lied zingen waarbij dat bij uitstek het geval is. En dat is een prachtig lied, Jezus Overwinnaar. Zullen we daarbij gaan staan?
Maar u verschijnt, wordt alles nieuw, want u bevrijdt.
dank voor de vragen die jullie ingestuurd hebben. Ik ga ze er eventjes bij pakken, tenminste de online vragen. Oh, we hebben u ook nodig, dus als u even naar voren wilt komen. Anders hebben we alleen vragen en geen antwoorden. Ik pak ondertussen de online vragen erbij, maar misschien is er wel iemand die de spits wil afbijten met een vraag. Is er een microfoon aanwezig? Ja. Steek even je hand op als iemand een eerste vraag zou willen stellen. Dan gaan we met de online vragen beginnen. Nou, de verbinding is niet optimaal. Dus ik begin met een vraag die bij mij boven kwam tijdens uw lezing. We hadden elkaar al eventjes gesproken, want we moesten elkaar natuurlijk die vraag stellen van zijn jouw ogen al opengegaan voor Jezus? En ik stelde die vraag aan u en u stelde maar mij. En toen vertelde u iets over uzelf. En later tijdens uw lezing zei u dat de vader naar die oudste zoon toe ging toen hij niet naar hem toe kwam. En toen moest ik eigenlijk aan u denken, want ja, volgens mij is het bij u ook ongeveer zo gegaan op uw 16e, 17e, dat u niet naar God toe ging, maar dat God u wel opzocht. Zou u daar iets over willen vertellen?
Nou, het is denk ik iets anders. Ik moest leren. Laat ik het zo zeggen. Laat ik bij het begin beginnen. Ik was 16 jaar toen het bij mij begon. En waar is het naar mij begonnen? En als ik dat vertel, dan moet ik altijd aan mijn broer denken. Mijn broer, net zoals bij Petrus en Andreas, hij heeft een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. En mijn broer, die stelde mij een vraag. Wil jij meedoen aan evangelisatie onder jongeren? En het domste antwoord wat ik kon geven was ja. En dat heb ik ook gedaan. Achteraf tot zegen geweest, maar ik had zelf geen persoonlijk geloof. Maar ik vond het wel belangrijk, geloof, maar niet dat ik echt een band met de Heere God had. Dus we hadden in Vlaardingen was dat, in zo'n zaaltje, dan een bijeenkomst met jongeren uit de buurt, wat ruige jongeren. En ik weet nog, dan liep ik van mijn huis naar dat zaaltje toe. En dan zei ik, oh God, mag ik u toch leren kennen? Want ik ken u zelf niet. Hoe kan ik over u spreken als ik u zelf niet ken? En toen is het daarmee begonnen. Hè? Is begonnen mijn zoektocht naar God. En toen wou ik dit zeggen. Toen ben ik gaan zoeken en gaan zoeken en gaan zoeken. Maar ik vond God niet. En toen dacht ik, maar waar vind ik nu de Heere God? En toen las ik een preek van Spurgeon. Ook hij heeft heel veel in mijn leven betekend. En dat was een preek over de barmhartige Samaritaan. Hij kwam waar hij was. En toen ineens, zo noemde hij al allerlei situaties, maar ging hij mijn ogen open. Jij hoeft niet naar God op te klimmen, maar hij daalt naar jou af. Ik dacht, ik kom zonder kennis tekort, ik kom dit tekort. En al die vragen werden in die preek beantwoord. God komt naar jou toe, daar waar jij bent. En dat was voor mij een soort bevrijding van, ik hoef niet te denken, ik zoek God en ik vind hem nooit. Maar hij was mij aan het zoeken en hij vond mij.
Ja. Wat bevrijdend.
Ja.
Ja, ik heb inmiddels de online vragen van jullie in beeld. Ik zie trouwens dat het er tot nu toe maar twee zijn. Dus als je nog vragen hebt, twijfel niet en stuur ze nog even naar mij. Dan komen ze alsnog hier terecht en dan hebben we meer dan twee vragen om aan u te stellen. Nou goed, maar eens beginnen met één van die twee. Dat is deze. Wat moet ik doen als ik God niet ervaar tijdens mijn zuchten en ergste zonde? Terwijl u zegt dat hij wel altijd bij me is en ik dat zelfs wel geloof, maar toch.
Wat moet ik doen tussen in mijn ergste zonde en zuchten als ik God niet ervaar? Hè? Staat dat er ook?
Ja, u kan het ook daar zien.
Hij zegt dat hij altijd bij me is. Niet ervaren, ja. Ik zie hem daar. Een van de belangrijkste dingen in het geloof is dat je een onderscheid moet maken tussen jouw ervaring en wat God zegt. Heel vaak denken wij dat wat wij voelen of niet voelen hetzelfde is als hoe God naar ons kijkt. Dus denk ik, voel ik dat God als het ware mij verlaat, in de steek laat, toornig is, dan denk ik God is toornig. Hij laat me in de steek. Heel veel mensen hebben daar last van. Dat ze naar hun hart luisteren en dat geloven en niet het woord van God geloven. Wat moet ik doen als ik God niet ervaar tijdens mijn zuchten en ergste zonde? Er is natuurlijk in de Bijbel een woord, we kennen het ook uit de catechismus, het woordje nochtans, hè, vandaag zeggen wij en toch. Dus al ervaar ik God niet tijdens mijn zuchten. Al denk ik dat hij vertoornd op mij is, boos op mij is. Al denk ik ben bij hem niet welkom. Al denk ik, het wordt nooit wat tussen God en mij. Toch, omdat God God is, omdat hij zijn liefde aan mij aanbiedt, mag ik die liefde ontvangen en geloven me aan toevertrouwen. En dat gevoel maar even laten voor wat het is. Die God zal ook in mijn gevoel die zekerheid, die rust en die blijdschap bewerken op zijn tijd.
Is het een antwoord op je vraag of zou je daar nog een vervolgvraag over willen stellen? Of iemand anders, kan natuurlijk ook. U sprak net over dat God vertoornd op je kan zijn, dat hij boos op je kan zijn. En, of dat het zo kan voelen, maar dat het dan misschien niet zo is. Maar hoe kun je dat überhaupt weten, of dat het geval is?
Of God vertoornd is?
Ja, in de Bijbel is dat vaak heel duidelijk, van dan is dat voor iedereen blijkbaar helder. Maar hoe is dat voor ons? Hoe kunnen wij dat weten als dat het geval is?
Als je niet in Gods weg gaat, als je je aan de zonde overgeeft en daarin volhardt, dan is dat iets waar God vertoornd op is. Hè? Daar is hij niet blij mee. Daar is hij in tegendeel vertoornd over. Maar ik zeg er wel wat bij. Als je zonde doet, niet bij elke zonde, oh, nu is God boos op en nu is God vertoornd. Als jij zonde doet en je volhardt daarin, je beleidt ze niet, je neemt niet de toevlucht tot de Jezus, dan, hè, zoals de Jezus zegt, of in Johannes 3 staat, wie de zoon ongehoorzaam is en wie niet in hem gelooft, op die blijft de toren van God. Mm. Maar wanneer we ons aan hem toevertrouwen, mogen weten dat die toren op Jezus gelegd is. Mm. Ja. Maar volharden wij in de zonde, gaan we onze eigen gang, ja, dan mogen we ook iets zien en soms ook iets merken van Gods toren. Dat wil niet zeggen dat je bij elke zonde, hè, denkt van nou is God vertorend. Maar als je van God afkeert, dan ligt niet Gods goedheid en liefde over je heen.
Mm. En hoe kun je dat dan merken? U zegt soms kun je daar ook iets van merken. Niet alleen dat je het weet, maar dat je het ook gewoon merkt in je leven.
Soms merk je het niet. Dan sluit je daarvoor af. Dan wil je dat niet weten. Dan denk je daar niet aan. Op andere momenten laat God je zien waar je fout zit. Dan kun je bijvoorbeeld afgaan. Of er kan iets gebeuren dat zonden openbaar worden die je gedaan hebt. En dat je tot inzicht komt. Denk aan David. Toen ik zweeg, zegt hij Psalm 32. En toen ik zweeg, bedoelt hij mee, toen ik niet beleed. Die zonde van Batseba, daar praat ik overheen. He, en die moord die hij begaan, dat, ach ja, ik heb iemand vooraan gezet, maar iemand moet toch vooraan staan. He, hij praat er overheen. Maar hij zegt wel, toen ik zweeg, werden mijn benen verouderd. Er gebeurde wel iets. Hij wil zeggen van, dat voelde, wij zouden vandaag zeggen, dat voelde niet goed. He, ik wist wel heel diep van binnen dat ik op de verkeerde weg zat. Mm. Nou, dat weet je heel diep van binnen. Als je dan even voor de spiegel staat, dan weet je dat je op de verkeerde weg bent. Maar als je in die zonde volhardt, dan druk je dat, om zo te zeggen, weg. Dus dan merk je het ook niet.
Nee.
Dat is heel gevaarlijk.
Ja.
Dan merk je het niet. Totdat God laat zien, maar waar ben je mee bezig? Is die weer op de verkeerde weg? En dan ga je ogen daarvoor open.
Ja. Maar in dat verhaal van de verloren zoon, dus staat eigenlijk niks, toch? Over boosheid van de vader.
Nee. Nee.
Dat is wel opmerkelijk.
Dat is heel opmerkelijk. Kijk, in deze gelijkenis spreekt Jezus ook de fariseeën heel liefdevol toe. Maar hij heeft ook gelijkenissen waarin hij haarscherp laat zien wat die fariseeën doet. Die zegt ja en hij doet nee. Of die stenigen de profeten, stenigen de zoon. Dus ook in die gelijkenissen lees je iets van, en wat aan wie geeft dan, zegt Jezus, die geeft de wijngaardenier die wijngaard. Ja, aan die hem gehoorzamen, die wel die wijngaard en hem de vruchten dan van geven. Maar dan laat Jezus ook zien, dat zijn jullie, dat weten ze heel goed, dat zijn wij. Dus Jezus kan ook heel kernachtig en ook toornig, hè, wee u, wee u, wee u, in Matthäus 23, tot ze spreken, uit de fariseeën. Maar daarmee tegelijkertijd laat hij zien dat die toren niet het omgekeerde is van liefde, maar die toren ook alles te maken heeft met zijn liefde. Zoals je wel eens tegen een kind kan zeggen, doe dat nou toch niet. Ja. Maar het is niet alleen maar uit boosheid, maar je wilt dat kind laten zien, dit is verkeerd.
Ja.
Dus ook zijn toren is een uiting van zijn liefde.
Hmm.
maar dan wel een liefde die wij uitgedaagd hebben.
Ja.
Ja.
En hoe zou dat dan zijn als je, want u hintte daar ook al een aantal keer op tijdens uw lezing van, dat het zo kan zijn dat je steeds weer in dezelfde zonde terugvalt. Je kan je eigenlijk niet voorstellen dat God steeds weer opnieuw verontwaardigd is over dat wat je doet, terwijl je het gisteren en misschien de week ervoor ook al deed. En dat het ergens een keer, hoe zou dat gaan dan?
Ik wil daar twee dingen over zeggen. Je kunt de zonde lief hebben en ook tegelijkertijd denken het is niet goed. En dan ga je beleiden en doe het morgen weer. Dat is heel gevaarlijk, hè? Dan speel je met vuur. Dan denk je, is vergeving, dus ik doe het morgen weer. Dat is de ene kant. Je kunt ook echt met God leven en toch merken, maar die zonde zit ook in mijn hart. En dan is het belangrijk dat je blijft geloven, hè, dat al je zonden, ook mijn zondige aard, door Christus bedekt en vergeven zijn. Belangrijk is dan wel dat je ook dicht bij hem leeft. Dus als je, de smaak van het woord niet meer hebt, omdat je niet leest, is het ook begrijpelijk dat de zonde je te pakken krijgt. Hmm. Maar leef je heel dicht bij God, zal de zonde ook minder vat op je hebben.
Hmm.
Dus je kunt de zonde bestrijden door er keihard tegenin te gaan. Maar je kunt ook zeggen, de kracht van de zonde zal afnemen naar de mate dat ik meer de liefde van God en van Christus zie.
Ja.
Dus daarom is het gewoon heel belangrijk om elke dag dicht bij de Heer te leven, daar met hem te wandelen, te spreken en uit zijn woord en belofte te leven.
Ja. En het stuk zaak dat als we gezondigd hebben, dat we het beleiden, maar dat we het ook laten.
Zeker, ja.
Maar wat als een van ons hier nou zit en die heeft het gevoel van, ik heb het al zo vaak beleden, maar ik geloof er gewoon niet meer echt in dat ik het ook kan laten, terwijl ik dat wel heel graag zou willen. Wat zou u tegen diegene zeggen?
Ik zou zeggen, ga een pastoraal gesprek aanvragen. Want soms wordt de macht van de zonde ook gebroken als je die aan het licht brengt.
Hmm.
Je kunt zeggen, ik heb een verslaving. Misschien wel meer mensen dat. En je houdt dat een beetje bedekt, een beetje algemeen, een beetje vaag. Maar dan is het ook wel eens goed om de zonde aan het licht te brengen. Te beleiden. En dan samen te bieden dat God ook die macht verbreekt. Ja. En je hebt soms ook gewoon hulp nodig.
Ja.
Dat je zegt, ik doe mee aan een kring met mensen die verslaafd zijn, om maar even iets te noemen.
Hmm.
Maar als het zover niet is, dan kan het helpen door met een predikant, een ouderling, maar ook een goede vriend of vriendin, dat in, voor God te brengen, in het licht te brengen en samen te bidden dat hij die zonde macht ook in je verbreekt.
Hmm. Nou, ik zie dat jullie een heleboel vragen ingediend hebben en ik ga er eentje aan u stellen. Misschien is het dat ik u verkeerd begreep, zegt een van jullie, maar verbergt God zich soms van ons? Is het niet dat wij God niet goed zien? Dus dat wij ons, om het zomaar te zeggen, verbergen voor God. Dus dat het eigenlijk andersom is, dat wij ons verbergen voor God en niet andersom.
Ja. Ja. Ja, daar kan je een avond over vullen, over Gods verberging. Het is Bijbels, hè? Waarom verbergt u zich in tijden van benauwdheid? Psalm 10. Dus dat is een gegeven dat God zich kan verbergen. Hij kan zich verbergen vanwege onze zonde. Dan verbergt hij zijn gelaat voor ons als wij ons van hem afwenden. God kan ook zijn gelaat verbergen vanwege beproeving. En ik bedoelde vooral, in het begin maak je soms iets mee van Gods nabijheid. Zo bijzonder, zo geweldig, dat je zegt, dat zou ik wel altijd willen hebben. Maar God laat ook zijn kinderen soms wat in de, niet de mist, in het donker, maar wel dat hij niet altijd zo met zijn aanwezigheid voor je ervaring dichtbij is. Het is als een landing waarbij je niks meer ziet, maar je niet op de automatische piloot, maar op de stem van de verkeerstoren moet handelen. En die stem moet volgen. En dat is eigenlijk ook wat er gebeurt als je Gods aanwezigheid niet opmerkt. En dat kan zijn dat hij zich verbergt. Het moet ook geen woordenspel zijn, dat wij hem niet zien. Maar God kan ook zijn genadige invloed, die geweldige liefde, uiting niet altijd geven, maar ook wel eens intrekken. Dat kan hij doen vanwege onze zonde, maar kan hij ook doen om ons te beproeven dat wij toch op hem steunen. Hmm. Laat ik een voorbeeld geven. Sommige mensen die in de gevangenis zijn vanwege het geloof ervaren heel nadrukkelijk Gods nabijheid. Maar ik las pas, en ik zou dat boek graag willen lezen, maar ik hoorde dat er een predikant was, of een voorganger die in een gevangenis is geweest, en die nabijheid niet zo krachtig ervoer. En dan kun je denken, ja, dat zal wel mijn zonde zijn, anderen hebben het wel. Nee, hij moest leren, ik moet de Heer vertrouwen, wat er ook gebeurt. Mm. Laten we niet twisten of God zich verbergt, of wij het niet zien. Voor je gevoel kan het zo zijn dat God zich verbergt. En dan nog mag je blijven steunen. Jesaja 50 zegt, is er iemand in duisternis dat hij geen licht ziet, dat hij steunen op de naam des Heren en op zijn knecht. Jesaja 50 vers 10.
Ik denk ook wel eens, bijvoorbeeld mijn broertje is net terug van een uitzending, die is militair en... ik heb hem best wel gemist, maar toen ik hem dus deze week weer ontmoette, was ik ontzettend blij om hem weer te zien. En ik denk ook wel eens van, het was best wel pittig om hem zo lang te missen, maar tegelijk was dat moment om hem daarna weer te zien, was een heel kostbaar moment. En dat zou ik ook gemist hebben,
ja.
Als ik hem niet gemist had.
Ja, zeker.
Dat is met God toch ook. Van als je, enerzijds kan het dan heel zwaar zijn als je hem mist in je leven. Maar tegelijk kan het daarna dan, als je hem weer ontmoet en hem weer ziet, kan dat zo'n kostbaar moment zijn wat je ook echt niet had willen missen.
De Heer wil ons in die zin beproeven of we hem trouw blijven als we niet zien en niks ervaren. Zijn we dan ook gehoorzaam en toegewijd aan hem. En dan kan er zo'n moment komen dat hij zich weer helemaal laat zien, of wat u ons ervaring geeft. En dan is dat moment nog kostbaarder.
Ja,
ja, zeker. Dank je wel.
Een volgende vraag. Een van jullie zegt, wat als je gevoel je in de steek laat als het gaat over Gods nabijheid? Als alles wel dood lijkt te zijn. En terwijl je juist wel weet dat je God mag kennen. Wat moet je dan doen?
Ik ben er een klein beetje op ingegaan. Wat als je gevoel in de steek laat? Het gaat over Gods nabijheid. Die woorden van de Vader als het ware nazeggen. Kind, ik ben altijd bij u. En daar God voor danken en zeggen, Heere, ik voel een leegte. Ik voel niet uw aanwezigheid. Maar ik geloof dat u mij kent omdat u dat beloofd hebt. Hmm. Dus leven uit het geloof is niet leven uit ervaring, maar is leven uit de belofte. Dat is ook een tegenstelling. God kan die ervaring geven, maar leven uit geloof is in de eerste plaats leven uit Gods belofte. En die belofte is, ik ben met u. Hmm. En of ik dat merk of niet merk, heel vaak heb ik dat ook als predikant. Laat ik dat ook gewoon heel persoonlijk maken. Als ik de kansen opga, dan bid ik dat de Heer God bij me is. En soms dan zeg ik wel eens, Heere, 5 broden en 2 vissen. Zo van, meer heb ik niet. Hmm. En dan kan de Heer dat zo geweldig zegenen. Maar terwijl ik tegelijkertijd zo denk, oh God, wat heb ik toch? Ik heb helemaal niks. En dat een ander zegt, u was vol van de liefde van Christus. En dat ik denk, wat vind ik leeg? Wat was ik nou eigenlijk?
Ja.
Ik denk toch het eerste. Voor mijn eigen waarneming was ik leeg. Maar de Heer God heeft toch met zijn geest op dat moment mij vervuld.
Ja.
Ja. En dat vind ik zo bijzonder, dat je dus daar kunt staan en kunt echt in afhankelijkheid, Heren, ik kan het zelf niet, ik kan geen hart bereiken. Doet u het alstublieft. Mm-hmm. En dat Heere God dat doet, dat je zelf verwonderd van bent en ondanks jezelf. Maar dat wil dus niet zeggen dat je niet vol bent van God en van zijn geest, maar je denkt dat. En dan maak ik weer dezelfde fout, ik maak ook diezelfde fout, dat wat ik denk is de waarheid. Nee, wat God belooft is de waarheid.
Ja, inderdaad. Maar zou dat ook niet juist een houding zijn waarin je heel bruikbaar kan zijn voor God, als je je zo afhankelijk weet van hem? Van, ik sta hier, maar zonder u wordt het echt helemaal niks.
Ja, wat Paulus zegt, hè. Er gaat iets van. Ja. Wat Paulus zegt in 2:12. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, volgens mij heeft mijn geluid het begeven. En toch weer niet. Nog een vraag die eigenlijk ook wel een beetje hierop neerkomt, denk ik. Hoe ervaart u uw rijkdommen in God? U noemde net al één voorbeeld, hoe dat gaat of hoe dat kan gaan. En wat doet u als die ervaring er even niet is in uw leven?
Hoe ervaart u die rijkdom? Ja, ik kan soms intens verwonderd zijn wat de Heer in zijn woord zegt. Dat hij mij heeft lief gehad. Dus door, laten we zeggen, het is ook belangrijk om te mediteren. Dat heeft niets te maken met Oosterse meditatie, maar langzaam lezen. Dat stond geloof ik vandaag in de krant ergens. Maar langzaam lezen en die woorden tot je door laten dringen. Dit is woord van God, belofte van hem voor mij. Dat is een enorme rijkdom. Als ik dat niet ervaar, dan zeg ik maar, heren, het blijft waar. Uw woord is niet ineens niet meer waar omdat ik het nu niet ervaar. Dan mag ik mijn hand erop leggen en zeggen, heren, omdat u het zegt. Het is als Petrus die uit de boot stapt en ja, over het water kan hij niet lopen, maar hij zegt, als u het zegt dat ik moet komen, kom ik. Het is dus een daad van geloof. En ook voor mij is het heel vaak een daad van geloof. Hè? Dat ik mag zeggen, heren, maar die rijkdom is er in uw woord. En maak dat, hè, in dat woord, zegt een van de psalmen, de berijming, u mijn gang en treden vast.
Ja. Ik zie dat er nog een aantal online vragen zijn, maar misschien hebben jullie ook wel een prangende vraag die je gewoon eventjes voor de microfoon zou willen stellen. Dat kan nog steeds. Dus is er iemand die een vraag heeft? In dat geval ga ik vrolijk verder. Een van jullie zegt, dank voor de lezing. Ik ben rijker dan ik dacht en denk en ik begrijp het evangelie. Maar mag ik nu zeggen dat ik een kind van God ben? Ik kan het eigenlijk niet geloven en voelen doe ik het al helemaal niet.
Mooie vraag. Ik hoopte dat ik het antwoord een klein beetje gegeven had in de lezing, maar ik wil het graag nog een keer zeggen. Kijk, ik bedoel ook niet te zeggen van, ik praat jullie maar even wat aan. Maar in dat woord zegt de Heere dit. En waar begint het nu mee? Dat je hierover verwonderd zegt, Heere, zo is het. Hier staat het. Kind tot die oudste zoon. Ik ben altijd bij u. Alles wat van mij is, is van u. En je mag je door het geloof daaraan overgeven. Je mag je hand daarop leggen. En je mag zeggen, o God, is dat nou echt ook voor mij? En dan mag je amen zeggen. En als je dat dan niet voelt, dan moet je niet moedeloos worden en dus weer die fout maken dat je gevoel de waarheid is. Nee, heren, ik heb vanavond gehoord dat u dit mij belooft. En laat mij door uw geest er ook ja, de vreugde van kennen en het proeven. Maar als je het nog niet proeft, geef je eraan gewonnen. Ik moet denken aan mensen die in de Amerikaanse oorlog, de burgeroorlog, van slaven werden bevrijd. En die slaven die mochten dus vrij zijn. Wat zeiden ze tegen? Maar ze bleven bij hun baas. En ze zeiden, baas, nee, zei hij, ik ben jullie baas niet meer. Zij gedroegen zich nog steeds als slaven. En het kostte ze moeite om als vrij man of vrije vrouw daar te leven. Met het gezin, op gelijke hoogte, op gelijke voet. Ik doe wel werk voor hem, maar ik ben niet meer minder dan hij. En het kostte ze moeite. En een bedelaar die ineens heel veel geld krijgt, die zegt niet, oh fijn, nou ben ik rijk. Die blijft nog steeds als het ware bedelen of overal in alle vuilnisbakken kijken of er nog wat voor hem bij is. Want hij kan die rijkdom nog niet aan. Nou, dat is een proces. Dat je zegt, Heer, laat mij zien dat het ook waar is, ook voor mij waar is.
Ja, heel mooi beeld. Een volgende vraag. Was de oudste zoon een echte zoon van de vader? De jongste zoon leefde zondig en keerde daarna terug. De oudste zoon was altijd al bij de vader, maar hij lijkt niet echt zonde te kennen of van de vader te houden. Ook wegens zijn reactie. Als je toch een kind van God bent, kun je dan toch als de oudste zoon reageren? Of blijkt daaruit juist dat je niet echt een kind van God bent?
Was die jongste zoon een... Ja, ik begin met de jongste. Ik heb de vraag begrepen, maar ik begin met de jongste zoon. Was die jongste zoon een zoon van de vader? Ja of nee? Zeg het maar. Was hij nou wel of niet? Ja. Maar, zegt Jezus, die vader zegt, dit kind van mij was dood. Dus hij leefde niet voor die vader. Dus hij was niet een levend kind. En die oudste zoon was geen levend kind van zijn vader. Ze waren het geen van beiden. Die verloren zoon werd een levend kind. En die oudste zoon wordt ertoe uitgenodigd om het te zijn. Ja, dus is hij een kind van God? Ja, daar is wel wat verwarring over. Als je nu, zeg maar, vanuit de gedachte van de kinderdoop denkt, hè, dan staat er ook in doopformulier: wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen, dat uw kinderen hebt aangenomen. Nou, dat gaat gemakkelijk. Al die gedoopte kinderen, kinderen van God, is dat waar? Ja. Maar pas op dat je me niet verkeerd begrijpt. Alle gedoopte kinderen zijn kinderen van God. Want God zegt: ik leg mijn hand op jou, Vader, Zoon en Heilige Geest. In die zin, al het mijne is van jou. Betekent dat dat alle gedoopte linea recta het koninkrijk van God binnen gaan? Nee. Er zijn ook dode kinderen van God. Je moet levend worden. En hoe word je levend? Door berouw te tonen. Door te zeggen: Heer, ik heb zonder u geleefd. Door op te staan tot die vader te gaan. Het berouw van de oudste zoon zou zijn: Vader, ik heb mij als slaaf gedragen. Ik heb nooit u als vader gekend. Ik heb nooit uw liefde gezien. Het is wel een verschil tussen een wegloper die alles doorgebracht heeft en een keurig nette. Maar de zondekennis is dan ook wel een klein beetje anders. Nou, ook weer niet zo heel veel, want die jongste zoon zegt ook: ik heb gezond tegen de hemel en tegen u. Ik ben weggelopen. En de zondekennis van die oudste zoon zou zijn: Vader, ik ben altijd bij u geweest. Of u bent altijd bij mij geweest. Maar ik heb u nooit als vader gezien. Maar als een baas. Nou, dus had hij. Het gaat niet om of die kind van God is. Het gaat erom wat die vader zegt. Die vader is vader van beide kinderen. En die vader is vader van jullie. En hij nodigt jullie uit om te zeggen: Heere, ik heb gezondigd door u niet te erkennen. Door in ongeloof te leven of mijn eigen gang te gaan. Maar hier ben ik. Of mag ik toch uw kind zijn? Nou, daar hoef je niet aan te twijfelen. Want dan omhelst hij je. Dan zegt hij ook: jij bent mijn kind.
En als de jongste zoon dan terugkomt, dan heeft hij ook het idee van: nou ja, kindschap zit er niet meer in voor mij.
Nee,
maar...
nee. Maak me als een van uw huurlingen. En dat is altijd mooi, hè, dat hij dat niet mag zeggen.
Ja.
Ja, dat mag hij niet zeggen. Nee. Dus die vader die onderbreekt hem voordat hij zijn laatste zin gezegd heeft.
Hmm.
Ja. Maar hij zegt wel: ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar dan stopt het.
Ja. De laatste vraag die we altijd op een jijderavond aan de spreker stellen, noemen we de jijdervraag. En dat is: wie is de Heer Jezus voor u?
Ja, mooie vraag. De Heer Jezus, toen ik dus 17 jaar was, is hij zo belangrijk voor mij geworden dat hij mij zocht. Terwijl, ja, mijn zoeken, ik had hem ook jaren helemaal niet gezocht. Dus ik kon niet zeggen: ja, ik heb toch u gezocht, hij zocht mij. Dat is overweldigend, dat hij naar mij heeft omgezien. En hij heeft mij vastgehouden. Hij is mijn redder, mijn zaligmaker. Mijn Heere die mij leidt. Ik dwaal ook af. Als predikant moet ik heel vaak mezelf beschuldigen. Hoe heb ik geleefd? En dan gaat het niet om dat ik heel slecht geleefd heb. Maar in mijn hart zoveel zonde. Dat hij mij vastgehouden heeft. Dat vind ik een machtig wonder. Hmm. Dat ik hier mag staan, dat ik elke zondag het evangelie mag verkondigen. Terwijl hij mij kent, door en door. En mensen kunnen denken: die dominee, maar hij weet wie ik ben. Ik heb niks voor hem te verbergen.
Hmm.
En toch blijft hij van mij houden. Wij hebben hem lief, ik heb hem lief. Omdat hij mij eerst heeft lief gehad.
Dank voor uw openhartige antwoord. En ook voor alle eerdere mooie antwoorden die u gaf. Er is iets moois onderweg naar u.
Ik... ja. Dominee, we willen u graag bedanken. Ik heb het idee dat ik geen geluid heb. Ik kan niks doen. Oh, kijk, hij doet het. Mooi. We willen u graag bedanken aan het einde van de avond. Het is, we hebben gehoord dat het rijk is als we Jezus hebben, God hebben. Maar het was ook rijk dat u in ons midden was en die boodschap met ons zou delen. Dus dank u wel voor uw komst. En deze bloemen,
geweldig.
Die zijn ook rijk van kleur. Dus
ja, hartelijk bedankt, zeg.
En
ik ga er naar kijken, maar mijn vrouw zal er nog meer naar kijken. Want ik ben wat vaker op mijn studeerkamer dan zij.
Dat
dus,
mag ook.
Hartelijk
ja,
bedankt.
Helemaal goed.
Geweldig.
Zou u met ons willen danken?
Ja.
En dan daarna willen we u graag toezingen. Zal ik ze meenemen
terug? Ja, doe maar weer even.
Makkelijker misschien.
Ja. Ja. Zo is het geloof niet, hoor. Dat je het ontvangt, je moet het weer meteen weggeven. Nee. Ja, dat is een mooie illustratie van een preek. Zullen we samen de Heer God danken? En ik wil jullie vragen om ook mee te bidden in je hart. En ook te vragen dat de Heilige Geest ook in jouw leven werkt en doorwerkt. Want het gaat om, kijk, ik heb vanavond de rijkdom willen uitstallen die je mag hebben in Christus. Maar wat zijn we arm, hè? Ik had ook kunnen zeggen, je bent armer dan je denkt als je Jezus niet volgt en je leven niet ook aan hem geeft. En dat is niet een soort koude douche, dat hoop ik zo zeker niet, hoor. Want hij, die rijkdom blijft, hè? Maar vraag hem nu ook, hè, dat door zijn geest hij in jouw hart woont en werkt. Heer, wij danken u, trouwe God, Vader in uw Zoon, de Jezus, voor alles wat u ons vanavond gegeven hebt. We danken u bovenal voor uw eigen woorden. En die woorden, daar mogen we niets aan toevoegen, daar mogen we ook niets van afdoen. We mogen ze alleen maar laten staan zoals ze er staan. En wij bidden u, Heer, trouwe God en Vader, dat een ieder van ons tot zijn eigen verrassing zal horen dat het waar is. Kind, ik ben altijd bij u. Alles wat van mij is, is van jou. Heer, het is niet te bevatten. Het is te groot om onder woorden te brengen. Het is bijna niet te geloven, maar Heer, werk het geloof. En laat uw Heilige Geest in ieder van ons werken en doorwerken. Dat we niet denken dat we het gehad hebben. We hebben altijd weer nodig dat u ons opzoekt, naar ons toekomt. Dat u het bent die ons vasthoudt en met uw liefde omringt. En wij smeken u dat u laat zien door uw geest dat het waar is wat u zegt. En laat ieder van ons daar in zijn hart amen op zeggen. En als er iemand is die zegt, maar het is te groot voor mij. Ik durf dat niet, ik kan dat nog niet. O Heere, open dan ons oog voor Jezus, die aan het kruis gestorven is om zondaren te redden. En als wij niet meer zijn dan zondaren, als wij dat belijden, dan bent u ook onze redder. Zegen alle jij de avonden, alle die er leiding aan geven, alle die erbij helpen. Vervul een ieder met uw geest, met uw liefde. En geef dat er veel onderlinge gesprekken zijn en een leven dicht bij u. Openbaar onze zonden, zodat wij ze kennen. En openbaar uw Zoon, dat wij hem zien. U in uw genade, door de Jezus. Hoor ons in zijn naam. Amen.
U mag gaan zitten en jullie mogen blijven staan. Ha, ging net goed. Want we gaan een prachtig slotlied met elkaar zingen. Ik denk dat ik dit wel een gouden ouwe mag noemen. Een lied wat helemaal over dit thema gaat vanavond. Rijker dan je denkt. En dat is Breng Dank. Thank you. jullie mogen blijven staan. Deze avond is in principe ten einde. Fijn dat je er was. Ik wil je uitnodigen ook voor de volgende avond in april. Dat is 2 april en dan verwelkomen we dominee Glashouwer. En hij gaat het hebben over het thema 2:12 op de wereldklok. Welkom op die avond. Dan hebben we ook nog een mooie uitnodiging van de Paas Sing-in. Ik hoop dat hij nog even in beeld kan komen. Kijk, prachtig. Dit is de Paas Sing-in. God is dead, of toch ook niet. Dat is maandag 13 april in de Basiliek in Veenendaal. Het zijn echt weergaloze avonden, dus weet dat je daar ook van harte welkom bent. Nou, als je naar huis gaat, zeg ik wel thuis. En als je nog even blijft, dan gaan we nu de liederen van jullie keuze zingen. Tot de volgende keer.